Sander Kolen, oftewel
Sander,
is geboren in Zeeland, maar is nu content creator in China met meer dan 18 miljoen volgers. Wat kan hij ons leren over de Chinese cultuur?
Als je ooit met iemand gaat drinken, moet je altijd je glas onder die andere glas gaan doen. Om te proosten.
Okay. Waarom verhuisde Sander naar China?
Vroeger had ik een ziekte, dat was cherubisme.
En daar word je kaken heel groot van.
En werd je heel veel gepest in school. Dat was een van de grote redenen ook dat ik dan naar China was verhuisd.
En wat is zijn grootste angst als content creator?
Ik denk het ergste is die expiration date. When am I irrelevant? Dat is de grote vraag.
Je hoort het in deze aflevering van Young Ones.
Young Ones. Dat was.
Kijk, Sander, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Jij zei het net richting de luisteraar, ik zeg het nu richting jou. Ja. Want je hebt een heel bijzonder verhaal, wat mij ook op een bijzondere manier onder ogen kwam. En dat is het mooie van een sterke community, waar jij je zo meteen ook veel over kan vertellen. Want ik kreeg namelijk een DM binnen van iemand die zei van, hey, jij moet deze man eens uitnodigen in je podcast. Want hij heeft een heel bijzonder verhaal. Hij heeft meer dan 18 miljoen volgers in China. Ja. Hij komt uit Zeeland en hij heeft heel veel te vertellen.
Ja, veel te vertellen, ja. Hopelijk wel.
Daar gaan we nu achterkomen.
Ja.
Misschien om eens bij het einde te beginnen en vanaf daar je verhaal op te bouwen.
Oké. Okay.
Je hebt 18 miljoen volgers in China.
Ja. Ja.
Hoe? Met wat?
Dat is eigenlijk een grappig verhaal. Zeven jaar geleden was mijn vader, die had een fietsfabriek in China. En daar was hij toen, waren we daarmee gestopt, want hij wou ook terug naar Zeeland verhuizen. Dus ja, zeven jaar terug. Ik werkte ook in die fabriek, in het fietsenmerk.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog uitspreken.
Ja. Dus zeven jaar terug dacht ik, oké, wat ga ik nu dan doen? Want ik wou graag in China blijven. Ik had Chinees geleerd, ik had... Toen was het meer dan 16 jaar daar gewoond. Dus ik wou niet direct terug naar Nederland. Toen zag ik een advertentie voor iemand van... wil je een host zijn van een soort van een show waar je over je eigen land praat? En dus deed ik dat voor een half jaar. Was dan een aflevering van een minuut lang. Ja. Dat ging allemaal over Nederland van Chinese boontjes. Waarom heet in China... Heten Chinese boontjes, Nederlandse boontjes.
Ja.
Dus echt stomme video's zoals dat. En een beetje van een minuut uitleg. En deed ik dat voor een half jaar. En na dat was ik dan begonnen met mijn eigen content dan te gaan op te zetten.
En waar werden deze video's op uitgezonden die je dus daarvoor maakte?
Ook allemaal op de Chinese platformen. Dus een soort van een Chinese YouTube, dat heet Bilibili.
Ja.
En dan was er ook nog iets dat heet Youku. Dat is hetzelfde als YouTube eigenlijk in principe. En dan heb je... QQ-video's. Er zijn zoveel platformen in China. Er zijn, ik denk, in totaal meer dan 20 videoplatformen in China.
Ja, want dat was dus toen ik die DM kreeg. Ja, wat je als eerste gaat doen is even googlen, toch?
Ja.
Of in ieder geval in Nederland doe je dat.
Ja.
En ik kon echt niks over jou vinden.
Ja.
Dus, maar toen, dat is het fijn als je nieuwsgierig bent, groeide mijn nieuwsgierigheid nog meer. Omdat ik dacht, van, ja, maar hoe kan dit? Want aan de ene kant hoor ik 18 miljoen volgers. En aan de andere kant kan ik nergens een spoor van deze man, behalve een Instagram profiel, wat heel klein is, vinden. Totdat ik ineens, en het was echt even alsof mijn realiteitsbeeld werd doorprikt.
Ja.
Mijn wereldbeeld, ik maak nu iets dramatischer dan dat het echt was. Maar omdat er dus inderdaad nog een hele online wereld bestaat, waar je hier niets van ziet of van meekrijgt. En dat is dus de wereld die je nu net omschrijft.
Ja, in principe in China is dat... Ze hebben allemaal hun eigen platform opgebouwd. Want YouTube is daar niet bereikbaar. Vanwege, ze hebben daar meer strengere reglementen. Vooral dat. Dus ze hebben hun eigen platform opgebouwd voor die reden. En het is moeilijk. Want ik gebruik ook mijn Chinese naam, niet mijn Nederlandse naam. Dus om iets te vinden over mij is niet super makkelijk. Maar het is...
Wat is je Chinese naam?
Mijn Chinese naam is Ke Sangde. Maar dat is eigenlijk gewoon een direct translation van mijn Nederlandse naam, Sander Kolen. En, maar mijn accountnaam heet dan Boeseke Sander, niet Sander Kolen.
Ja, oké. Okay. Okay.
Ja. En daar zijn we dan met zes jaar geleden zijn we dan begonnen.
Ja.
Met die video's. Maar we hebben echt bijna alles gedaan. We hebben food content gedaan, we hebben muziek gedaan. Maar nu zitten we meer op de cultural exchange kind of... content.
Ja. Dus. Want leg eens uit, hoe begin je daarmee? Wat is dan, is het plan gewoon, we gaan een leuke content maken? Is het meteen, nee, we gaan het heel serieus aanpakken als een, ja, als een bedrijf? Of wat is daar?
En in het begin, voor mij was het meer van, ja, hoe moet je het zeggen? Je kent Casey Neistat, denk zeker, ik. Ja, ja, dus ja, voor mij was hij echt een held. En dat wou ik gaan doen, gaan vloggen. En ik denk iedereen in die tijd. Maar in China werd vloggen nooit eigenlijk groot. Het was altijd, als je content post, moet je heel specifiek zijn. Wat gaat er gebeuren in deze video? En dus voor mij was het meer van, oké, okay, wat voor viral content kan je dan gaan maken? En okay, dan was het echt specifiek van, oké, okay, dit werkt, dat werkt niet. Dit werkt, dat werkt niet. We deden misschien in het begin echt 5-6 video's in een week. Wow. Maar dan speciaal om altijd te kijken wat wel werkt, wat en wat niet werkt.
Ja.
En dan, ja, het was geen specifieke van, ook willen groot bedrijf gedaan. Ik wil groot bedrijf maken. Ik wilde gewoon viral content maken en het geld verdienen, dat komt er wel mee. Maar in 2016, 2017 was dat nog niet zo groot in China. Want zoals in China kan je niet, zoals YouTube, geld verdienen alleen maar met views. Het is allemaal via sponsored brand deals en al dat.
Ja.
Maar in 2017 was dat nog niet zo groot in China. Van, oh, je hebt zoveel volgers, je hebt zoveel dit. Nee, precies. Hier is een brand deal. Dat is echt pas de laatste 3 jaar pas opgekomen.
En je zegt, ongeveer 6 video's per week maakte je meteen al in het begin.
Ja.
Kun je eens omschrijven hoe op dat moment je leven eruit zag? En hoe dat ook die routine van die video's maken eruit zag?
Oh, dat was dat was elke dag was het dan opstaan om 7 uur. En dan ga je eerst bedenken, gewoon in de ochtend, wat ga ik vandaag filmen? En dan ja, kijken hoe we dat in elkaar gaan zetten. Maar het was niet zoveel planning. Zoals nu, als we een video maken, dan ben je misschien met de planning voor 2 of 3 weken bezig voor een specifieke video. Maar toen die tijd was gewoon van in de ochtend, oké, wat ik ga filmen. En dan in de middag ga je dat filmen. In die avond krijgt die editor dan, de volgende dag heeft hij dan klaar en dan kan je 2 dagen later die video posten.
Ja, dus je had meteen al editors
in dienst. Ja. Want in China is een editor natuurlijk een beetje meer betaalbaar dan hier. Nou, denk ik. Ja. Wat ik heb gehoord. En dus ja, daar hadden we al direct een editor.
Oké.
Ja.
En dan begin je dus te testen, dan krijg je op het duur gevoel voor wat werkt, wat niet werkt. Maar het ontploft denk ik niet in 1 keer, toch? Of hoe is dat proces gegaan?
Voor mij duurde het echt lang, want er zijn heel veel, hoe moet je het zeggen, van buitenlandse mensen die Chinees praten en die maken dan content in China. Maar sommige mensen die zijn in 1 keer naar 7 miljoen volgers of 6 miljoen volgers binnen 2 of 3 video's dan zo gegaan.
Ja.
Maar bij mij was dat helemaal niet zo. Eigenlijk mijn grote groei was pas toen ik terug kwam naar Nederland.
Ja.
En dat was tijdens corona eigenlijk. En dan kon ik eigenlijk meer focussen, denk ik, dan ooit voor op mijn content. En begon eigenlijk met muziek. Ik ging dan op Fiverr kijken voor een muzikant. En ik betaalde hem $25 om dan een review te maken over een Chinese liedje. En daar deed ik dan weer een reaction op.
Ja.
Dus dat was een reaction van een reaction. En die serie ontplofte. En ik denk bijna, we hebben nu denk ik 40 van die video's gemaakt. En ze gaan allemaal rond de 500.000 en 2 miljoen views dan voor die. Wow. Maar dat was dan eigenlijk mijn doorbrekende serie, ja.
Ja, want wat was het daarvoor? Even voor het perspectief dan. Die eerste, en hoeveel video's maakte je al voor deze serie? Wat natuurlijk wel belangrijk is om het hele plaatje te begrijpen.
Tuurlijk. In het begin was het echt alles wat er met... toen ik in China was, dan was het meer van... Dutch guy tries to eat this, Dutch guy tries that. Of in die perspectief. Maar toen ik hier kwam, dan moest ik weer denken... Oké, wat willen Chinezen dan wel zien? Want eigenlijk wat ik die content deed in China was al... hoe moet ik het zeggen? Heel veel mensen deden ook al soort van dat soort content. Daarom was het niet zo speciaal.
Ja, dat is niet uniek.
Ja, daarom. Maar heel veel mensen denken juist, oké, dat is wat gaat blow up. Maar dat was het helemaal niet. Maar daar was ik wel 2,5 jaar, 3 jaar mee bezig.
Wauw, ja.
En dan denk je ook van, waarom ik niet? Iedereen anders gaat er allemaal door. Maar ja, toen ik had heel veel geluk eigenlijk toen ik in Nederland kwam. En ik weet niet waarom, misschien was het corona of wat. Maar ik kon meer focus op van wat wel werkt of wat niet.
Ja.
Dat was, heel veel geluk gehad.
Ja, en dat is wat mij zo verbaasde, want jij stuurde hem op een duur, kregen we contact met elkaar. Ja. En toen zei ik van, ja, dat lijkt me heel leuk om je te spreken, maar zou ik ook iets kunnen zien?
Ja.
En toen stuurde jij hem een video door. En ik had op de een of andere manier verwacht, toen nog met de kennis van dat moment, dat ik iemand in China zou gaan zien.
Ja.
Maar toen zag ik jou gewoon ergens in Zeeland waarschijnlijk,
ja,
met een vriend die Herman heet.
Oh, ja.
Maverick video was het.
Ja, dat was een advertentie.
En toen begreep ik er nog minder van. Want toen dacht ik van, hé, deze man maakt gewoon video's in Nederland.
Ja.
Die in China heel goed werken. Dus hij is hier, kan gewoon onbekend door het leven gaan. Ja. Daar heel bekend. Dit is geniaal.
Ja, ik was heel blij mee eigenlijk. Want in China, zelfs toen ik had misschien minder dan de helft volgens dat wat ik nu had. Maar dan word je heel veel herkend, maar hier helemaal niks. En het is eigenlijk heerlijk.
Ja.
Maar ja, ik ben heel blij dat ik hier gewoon mijn content kan maken. En ik heb heel veel geluk mee gehad eigenlijk. Want hoe moet ik het zeggen? Vorige keer, toen ik net terugkwam, ook met die muziekserie, was ik voordat ik met die andere jongen in zee ging. En dat is eigenlijk een van mijn grootste YouTube-video's. Stuurde ik een message naar Direct. Want voordat ik naar Nederland was verhuisd, had ik nog nooit gehoord van Direct. Maar ik hoorde ze op de radio. Ik zei, wauw, dat is echt lekkere muziek.
Ja, Direct, de band hier inderdaad super bekend. Ja.
En ik stuurde een message dan naar Marcel op Instagram en ook naar Direct. En binnen 2 dagen kwam ze van, ja, wel, kom maar naar de studio en doe maar een video samen.
Want wat stuurde je naar hun dan?
Ik stuurde naar een message van, ik heb zoveel volgers in China. Ik wil heel graag een video samen met jullie doen. En hopelijk kan ik je wat Chinese muziek laten horen en doe je reaction daarop.
Kijk, ja. En dat is dus daar gepubliceerd, want ook die video heb ik niet gevonden.
Ook op YouTube staat hier ook op. En die, op YouTube heeft hij 1,1 miljoen views of zoiets. Dat is echt mijn grootste video op YouTube. Ja. En in China had hij ook wel 500.000-600.000 views, maar op YouTube kwam brak hij helemaal door.
Ja.
Ja.
Dus ik heb niet goed mijn huiswerk gedaan. Ah.
Nee, maar ja, dat vond ik echt ongelooflijk. Want dan zie je van, om in Nederland video's te maken, willen mensen ook heel erg wel meewerken.
Ja.
Ik had er helemaal niet verwacht van Direct.
Nee, wat mooi dat ze daar wel voor openstaan. Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, omdat ze al zo lang bezig zijn, van nou, ze zijn misschien een beetje voorzichtig met wie ze wel of niet werken. Maar wel vet dat als iets ze gewoon raakt of ze vinden het tof dat ze daarop inspringen. Ja.
En nu en na die video hadden ze in China 30.000 volgers.
Ineens.
Ja, en dat vond ik ook heel grappig. Maar ja. En dat was eigenlijk in het begin was dat eigenlijk een leuk doel om China en Nederland meer closer te maken met elkaar. Want een average Chinese person die weet misschien veel meer over de westerse wereld. Maar de westerse wereld weet niet zoveel over China eigenlijk.
Ja.
En dat wou ik eigenlijk, hoe moet je het zeggen, kleiner maken.
Ja, die brug bouwen en het gat wat kleiner maken.
Ja. En dat hoopte ik eigenlijk met die video's te doen. Maar ja, het is best moeilijk om juist de goede video's, de goede content daarvoor te vinden. Vind ik.
Ja, maar ik vind het wel heel erg mooi dat je doel erachter is. Omdat natuurlijk ook heel veel mensen gewoon het doel hebben, ik wil bekend worden.
Ja.
Wat eigenlijk natuurlijk een heel leeg doel is. Want ja, en dan?
Ja, nee, dat zeker. Maar in China denk ik, als je dat doel wil hebben of ik wil rijk worden. En ik denk dat de mensen dat ook heel snel zien. Ook je audience, die ziet dat heel snel. Ja. Als je content alleen maar, ik wil rijk worden of ik wil dat. En in China is eigenlijk dat niet zo geaccepteerd, vind ik. Als je als buitenlander op video's gaat doen en zegt, ja, ik wil rijk worden of ik wil dit aan je verkopen of merch of zoiets. Dat is, je hebt niet zoveel zoals die kansen. Je moet meer,
humble.
Ja, humble. Ja. Low-key te zijn.
Nou, dat vind ik ook leuk om je vandaag te spreken. En ook dat onze kijkers en luisteraars daarvan mee kunnen genieten. Omdat wij uiteraard heel veel ook kunnen leren van de Chinese cultuur en van de Chinese technologie en wat er allemaal gebeurt. Ja. En jij kan dat heel goed natuurlijk daar een licht op schijnen van, hey, wat zijn dan de punten, omdat je de cultuur ook kent. Je hebt er heel erg lang gewoond. En normaal gesproken begin ik een gesprek ook niet met, hey, je hebt 18 miljoen volgers, nou vertel eens. Maar ik dacht, ik steek hem nu eens eerst anders in, omdat we dan even een idee hebben van wat je daar doet.
Ja.
Ook dat je het vanuit Nederland doet. Maar we zijn natuurlijk young ones en dat betekent dat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in jouw verhaal. In jouw hele verhaal. En we gaan straks weer terug naar het creator gedeelte, maar waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben, is van als ik een moment uit je jeugd zou moeten weten, of een belangrijke persoon. Mm-hmm. Wat heel veel zegt over de man die jij nu de dag vandaag bent. Wat zou je dan vertellen?
Oh, je bedoelt een periode in mijn tijd, toen ik aan het, when I was growing up bedoel
yeah.
ik niet, ja. Ik denk voor mij een grootste punt, een van mijn grootste punten was vroeger, had ik een ziekte, dat was cherubisme. En daar word je kaken heel groot van. Dat is een soort van tumor in je soort van gebit, niet je gebit, maar hier, dat wordt helemaal heel groot. En toen die tijd was het eigenlijk dat je... Ja, ik was 7, 5 toen dat gebeurde. En er werd je heel veel gepest in school. En ik kon daar eigenlijk helemaal niet tegen. Maar sinds dat ik 1 jaar oud was, ging ik al naar China. Maar in China, daar pesten ze niet zoveel. Je was een buitenlander, maar mensen zeiden, oh, dit is een buitenlander. Het maakt niet zoveel uit als je er zo uitziet of wat dan ook uitziet. Dus voor mij was dat een groot... Dat was een van de grote redenen, ook dat mijn pa daar was. Maar dat ik dan naar China was verhuisd. Ik denk dat een van de high point, de low en high point van mijn jeugd was. En dat dan mij helemaal heeft neergezet in China.
Ja, want je zei dus eigenlijk van in Nederland werd ik gepest vanwege die aandoening.
Ja.
En in China had ik daar minder last van. Dus daarom onder andere ben ik naar mijn vader in China toe gegaan.
Ja, een van de redenen zeker. Ja. Ja. Maar een van de grotere redenen dat ik daar naartoe was verhuisd. Ja, zeker.
En kun je dat... misschien allereerst die aandoening, is dat levensbedreigend of is dat...
Nee, als je 5 was niet, maar het is 5, 6 jaar oud en al je vrienden zijn ineens. Die willen niet meer met je gaan praten of niet meer met je bespelen. En ik denk als kind dat best wel wat had gedaan. En dan denk ik van ja, oké, laat maar, dan ga ik wel naar China toe.
Ja, want weet je nog dat gevoel, hoe dat voelde?
Ja, heel alleen. Echt heel alleen. Dan voel je echt een beetje buitengesloten van alles. En dan denk je, zeker als je in Zeeland zit, weet je, dan denk je van, oh, en wat nu dan? Ja, en in China had ik dat gevoel eigenlijk nooit. Sinds ik 7 was ik daar naartoe verhuisd en ging naar internationale school. Maar niemand had er ooit wat over gezegd of moeilijk gedaan of gepest of zoiets. En dat vond ik, ongelooflijk. Het was echt de night and day verschil voor mij toen.
Ja, en je zei al, je bent in Zeeland geboren, ook opgegroeid dus de eerste jaren van je leven.
Ja.
Hoe was die thuissituatie dan? Want je vader is op enig moment, of die was al in China, maar...
Ja, mijn ouders die waren dan gesplitst.
Ja.
Ik weet niet meer hoe oud ik was, 4 of 5 jaar oud denk ik toen die gesplitst waren. Maar mijn pa die was sinds dat ik geboren was, ging die op en neer naar China. Ik denk rond elke maand of zoiets. En dan kwam hij terug. Elke 2, 3 weken.
Voor zijn werk was hij dus daar. Ja.
Want de hele fietsindustrie had hij eigenlijk van Nederland eerst naar Taiwan. En dan later naar mainland China allemaal overgezet. Dus hij moest veel daar wezen. En ik heb dan 2 zusters. En we gingen dan elke zomer dan naar China toe.
Ja. En hoe moet ik jouw vader zien? Is hij een hele grote zakenman? Omdat je zegt, van hij heeft de hele fietsindustrie erheen gebouwd. Dus heeft hij echt aan de voet daarvan gestaan? Of was hij daar een onderdeel van? Of hoe?
Ja, hij was een groot onderdeel daarvan. Want moet ik eigenlijk mijn vaders verhaal vertellen. Maar dat is nog iets. Hij is niet een super grote zakenman. Maar hij is, ik noem hem dan meer van een pionier. Want hij was een van de eerste buitenlanders die dan naar China ging in die tijd. Ja. Niet veel mensen wouden daar naartoe verhuizen of daar gebaseerd zijn. Want het was een hele andere tijd. In de jaren 90, weet je. Je kon niet zo Google Translate of zoiets. En mijn pa die heeft er 30 jaar gewoond en die sprak geen Chinees.
Wauw, ja.
Dus dat was echt de Wild West voor hem. Ja, dus... een grote business van was het niet, maar hij was wel in de fietsenwereld was hij wel een groot onderdeel van, speciaal voor de Nederlandse fietsindustrie, zoals Sparta, Batavus en al die gazellen, al die fietsindustrie, want vroeger was dat nog in Nederland, maar dat was allemaal dan vanwege hem, zeg ik dan, was dat naar daartoe verhuisd.
Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is om een beetje ook een beeld te krijgen bij de oorzaak of de reden waarom erin voor jou in China een soort fundering was gelegd waar je naartoe kon gaan.
Ja.
En daar heeft je vader dus een hele belangrijke rol in gespeeld.
Zeker. Want toen ik 1 of 2 was, ging ik al naar China. Dus voor mij was China altijd van een soort van droomplek, weet je. Want alles was mogelijk daar, alles was nieuw, alles was... Ja, up and coming, speciaal in die stad waar wij woonden. En mijn vader die was altijd van, ja, doe je eigen ding maar een klein beetje. Was nooit heel streng of zoiets.
Ja.
Ben heel blij mee dat ik die kans heb gehad.
Zeker. Ja. En toen ging je dus naar die internationale school waar je wel geaccepteerd voelde.
Ja, zeker. En dan zit je met mensen van overal over de wereld, weet je, van Korea, Japan, Amerika, India en wat dan ook. En iedereen is anders. En het was heel leuk eigenlijk om daarmee... kunnen op te groeien eigenlijk, vond ik. Ja. Ja.
En de taal? Want dat is dan natuurlijk wel een factor die je anders maakt.
Want toen ik naar China verhuisde, sprak ik geen Engels of geen Chinees.
Ja.
En toen ging ik naar die school. Het enige wat ik kon zeggen was I and toilet, weet je. Hi toilet, ja. En dus eerst Engels leren. Maar nadat ik Engels had geleerd, dan zei ik ga nooit Chinees leren. Ik ga er niet aan beginnen, want ik vond Engels leren al veel te moeilijk. Maar na high school was het dan van... ik had wel Chinese les elke dag op school.
Ja.
Maar op een internationale school, hoe dat zit, is... Ze geven niet zoveel om. Als je als buitenlander in die Chinese klas zit, dan hoef je het ook niet te leren. Weet je, je gaat maar naar de klas toe en dan is het oké.
Okay. Yeah.
Want de meeste mensen die zijn er maar voor 2 of 3 jaar. Die zijn er niet voor zo'n lange tijd. Maar na high school was het meer van... Oké, ik ben nu klaar met school. Al mijn vrienden gingen weg, want iedereen ging naar de universiteit. En ik ging bij mijn pa in die fabriek natuurlijk. Ja, ga je in de fabriek, dan moet je wel Chinees gaan leren. Ja. Dus dan ging Chinees leren heel snel.
Ja, omdat je een reden had, een doel waarvoor je dat wilde doen. Ja,
ja. En dan was, ik moest alles ook vertalen voor mijn vader en zo op de fabriek en zo. Dat was snel leren.
Ja. En waar in China woonden jullie op dat moment? Of waren jullie?
In Shenzhen. Altijd in Shenzhen. Dat is net over de grens van Hongkong.
Oké, ja. Want ik kan me ook wel voorstellen, wat je van enerzijds... Kom je dus uit het Nederland waar je gepest wordt, je het totaal niet prettig voelt daardoor. Ja. Of zelfs heel slecht. En dan kom je daar. Maar het is natuurlijk ook een hele andere omgeving, ook al was je er wel eens geweest.
Ja.
Dus dat ook daar heel veel uitdagingen aan zitten, toch? Om je fundament te creëren voor jezelf. Je sociale kring bijvoorbeeld opbouwen.
Ja. En dat was ook weer iets op een internationale school, is dat het elk 2, 3 jaar dat mensen weer weggaan. Je komen nieuwe mensen gaan weer weg. En dan was je daar eigenlijk wel een beetje aan gewend. Dat mensen komen en gaan.
Ja, precies.
Maar na school was het dan wel echt van een kringopbouw. Want toen begon ik Chinees te praten. En werden al mijn vrienden Chinees. In China is het heel populair. Als buitenlander ga je in een buitenlandse kring eigenlijk zitten. Maar het is ook hier soms dat Chinezen naar hier komen. En ze blijven in een Chinese kring zitten.
Ja.
Maar voor mij was het meer van, oké, de buitenlanders gaan allemaal weg, maar de Chinezen blijven toch hier. Dus ik ga maar allemaal een Chinese kring ombouwen. Dus ja. Maar wat ik wel moeilijk vond, was 3 jaar terug dan naar hier toe te verhuizen, om hier dan weer een kring, want dat was tijdens corona natuurlijk, om hier een kring op te bouwen. Dat was wel weer wat anders. Maar ja, in China ging dat heel snel. Speciaal als je een buitenlander bent die Chinees praat, dan zijn er zoveel kansen. En dan is wauw. En dan is het makkelijk om vrienden te maken in China.
Ja. En wat waren de eerste dingen? Omdat je zei van, er waren heel veel verschillende mensen, maar die vonden elkaar wel allemaal. Bijvoorbeeld op die internationale school.
Ja.
Je hebt ook de Chinese cultuur natuurlijk. Wat waren dingen die je daar heel erg mooi aan vond en nog steeds vindt?
Er is echt heel veel aan de Chinese cultuur. Is er zoveel mooie dingen eigenlijk. En het is moeilijk om het allemaal in één keer te zeggen. Maar...
Nou, misschien de eerste dingen dan, omdat we ook je verhaal aan het opbouwen zijn natuurlijk. Okay. Die je opvielen van, dit is anders ten opzichte van Zeeland in dat geval.
Ja.
En dit bevalt me heel erg goed.
Dat is eigenlijk moeilijk om te vergelijken van die cultuur. Dat is anders met hier en daar natuurlijk, want ik was heel jong toen ik hier was.
Ja.
Maar wat ik daar wel mooi vond is, hoe moet je het zeggen, van de cultuur af.
Nou, als ik één ding misschien niet voor je mag invullen, maar ik heb een goede vriendin uit Indonesië.
Ja.
Is niet hetzelfde als China, snap ik. Nee, maar voor mensen denken van zij zei bijvoorbeeld, wat me opvalt in Nederland, is dat mensen elkaar bijvoorbeeld heel weinig laten uitpraten. Iedereen interrupt elkaar de hele tijd. En vanuit mijn cultuur laat ik mensen eerst uitpraten en dan reageer je bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Maar als iedereen heel door elkaar praat,
kom je niet ver.
Kom je er nooit tussen. Dus dat is iets. En toen ging ik daarop letten en dacht van, wauw, inderdaad. En ook naarmate mensen meer gedronken hebben, alcohol hebben gedronken, wordt dat nog erger.
Ja.
En daar heb ik toen heel veel van geleerd. Dat ik dacht van, dat vind ik eigenlijk... Want ik vind het heel belangrijk om mensen uit te laten praten... echt te begrijpen, vragen te stellen.
Ja.
Dus dan ook van, dat vind ik heel inspirerend en heel mooi. Want dat is iets wat ik ook heel belangrijk vind.
Ja, en voor mij, als je moet kijken... toen ik opgaand groeien was van die cultuur... wat ik daar mooi vond, dat is moeilijk om te zeggen... maar wat ik nu echt veel mooi vind van de cultuur is zoals...
Ja.
Familie is echt nummer 1 in China. Dat is het meest belangrijkste wat er is. Dat je altijd voor je familie zorgt... En dat je er altijd voor bent en altijd klaar voor bent. Zoals wat altijd in China gebeurt is... je ouders die komen dan samen bij je wonen. Als ze 60, 70 jaar oud zijn... dan is het toch, ga weer terug in hetzelfde huis.
Ja.
En al dat. En ik vind dat eigenlijk best wel mooi. En ik vind dat altijd... Ja, dat familie zo'n prioriteit is. Dat vind ik eigenlijk heel mooi van de Chinese cultuur. En je kan het ook zien. Het maakt niet uit of je een rijke Chinees bent of een Chinees met niet zoveel geld. Je familie is er altijd wel voor je.
Ja, precies.
Ja. En dat vond ik wel het mooiste ervan.
Ja, maar dat is ook een heel mooi punt inderdaad, ja. Toch? Ja. En dus je ging werken in de fabriek dus van je vader. Ja. Leerde heel snel Chinees.
Ja.
En vanaf dat moment, want hoe oud was je toen? En wat was je leven dan op dat moment daar?
Ja, toen was ik 18. 18 was ik klaar met school en dan ging ik direct in die fabriek. Was elke ochtend ging ik eerst samen met een paar fietsen. Gingen we naar de bakker fietsen elke ochtend. Gingen we om 5 uur op de racefiets. Gingen we 50 kilometer fietsen. Kwamen we terug en dan om 7:30 waren we dan
50?
Ook, ja, 50 kilometer.
Oké. Okay.
Ja, en dan gingen we naar de werkplek, de factory.
Ja.
En om 7:30 gingen we dan de deur open doen en iedereen binnenlaten en al dat. Ja. En dan tot 5:30, denk ik. 5 uur of 5:30 waren we dan klaar. En dan, ik woonde nog met mijn pa. Dus na werk ging ik gewoon samen met mijn pa terug eten, slapen. En dat was het.
En wat was waar bestond jouw werk uit? Wat deed jij daar?
Sales en marketing in die. Okay. En dan ook op de werkplek dan het vertalen en zo voor mijn vader.
Ja, want hij sprak nog steeds. Hij spreekt nog steeds
geen Chinees. Hij zegt dat hij niet spreekt, maar ik denk dat hij het wel spreekt, maar hij doet net alsof.
Meen je? Oké. Okay.
Ja, ja. Ja, en dat was dan maandag tot vrijdag, ja. En dan in het weekend. Weekend was veel uitgaan, ja.
Ja.
Maar dat vond ik eigenlijk heel leuk, want in China is de drinkcultuur ook best groot. Maar ja, voor mij was dat toen ik 18, 19 was, was dat echt de highlight van mijn week dan een klein beetje.
Ja, je live for the weekend.
Ja, ja, zeker. Want we waren op Shenzhen is een hele grote stad, maar wij zaten dan altijd dicht bij de fabriek.
Ja.
Dus dan zit je een beetje op die edge. En dat je niet super een social life, maar een weekend kwam dat dan wel tot leven.
Ja, precies. Ja. En ik heb ook gelezen dat jij, dat heb ik dan wel gelezen, Shenzhen helemaal hebt zien opbloeien tot een wereldstad, toch? Toen jullie er kwamen was het nog best wel...
Toen mijn vader was, dan was het echt helemaal, er waren de wegen nog niet klaar en niks niet in de 90's. In 2001 was er ook nog niet, toen was ik er naartoe verhuisd, was er ook nog niet zoveel. Maar als je nu Shenzhen ziet, is het echt een super grote stad.
Ja, wauw.
Echt, ik weet niet of je foto's hebt van gezien, maar het is echt... ze hebben een skyscraper van 118 verdiepingen hoog en wat dan ook. En je hebt het allemaal op zien kunnen bouwen. Dat is het mooiste ervan.
Ja.
Zoals die skyscraper. We hadden ook nog een groepje met Chinezen. Gingen we allemaal die gebouwen opklimmen. En toen die nog niet af was, gingen we helemaal naar die top van die 118 verdiepingen.
Erop klimmen?
Ja, erop. Ja, erop met de trap van binnen. Niet,
ik wil zeggen,
de trap van binnen. Nee, sorry. Dat is mijn Nederlands. Nee, die trap van binnen helemaal naar die 118 midden in de nacht. En dan wachten voor die sunrise.
Ja, wauw.
En dan foto's gaan nemen. Maar dat was allemaal nog mogelijk in Shenzhen.
En dan komt het toch op een gegeven moment een moment dat je, hoe mooi je China ook vindt dus,
ja,
en hoe fijn je het daar ook hebt, dat je weer terug gaat naar Nederland.
Ja, en dat is dan ook weer voor mijn vader, want die wordt dit jaar nu 70.
Ja.
En dan wil je dan ook, dan denk ik dat ik een beetje van die Chinese kant dan heb overgenomen, is dat dan wil je toch bij je pa weer zijn.
Ja, en hij was inmiddels weer naar Nederland verhuisd.
Ja, hij was toen 3 jaar in Nederland. En ja, dan denk je, oké, dan wil je het liefst samen dan nog weer mee zijn. Ja.
Wat wel een moeilijk besluit leek, hoor. Omdat, aan de ene kant, omdat je natuurlijk zoveel hebt opgebouwd daar.
Ja.
En dan weer terugkomt naar die plek die waarschijnlijk in jouw laatste herinnering niet heel vrolijk was.
Ja, ja. Maar ik denk... voor mij was het ook iets van, oké, waar mijn pa is het altijd een goede plek.
Ja.
Dus dat was, zoals nu zijn we ook nog maandag tot vrijdag elke dag bij elkaar. En ik vind dat gewoon echt een heel leuke vibe.
Omdat wat mooi.
Elke dag te kunnen doen. Maar ja, het was een grote verandering, zeker. Hele grote verandering. En om dat op te geven was... Ja, het, voor mij was het nooit van op te geven. Want 3 jaar terug dacht ik van... Was corona toen, weet je. Dan was het nog niet van, je kan op en neer gaan vliegen, speciaal naar China nog niet.
Ja.
Maar voor mij was het dan van, oké, ik kom volgend jaar wel weer terug naar China. Of ik kom, maar nu is 3 jaar, ik ben nog steeds niet terug.
Nog steeds niet terug geweest, ja.
Nee, maar in september ga ik dan nu voor het eerste keer weer terug.
Ja, wauw.
Ja.
En je zei van in de fabriek, je hield je ook bezig met online marketing en sales.
Ja.
Is dat dan wellicht een soort haakje geweest waardoor je wel in die omgeving al ging bezighouden?
Ja, in principe wel. Was dat echt want dan zag je het, we waren dan met Instagram bezig en dat was dan voor 2012, 2013 en we begonnen met Instagram. Dan zag je eigenlijk te veel aanvragen voor fietsen kwamen via Instagram.
Ja.
Dus ja, voor mij was dat dan wel leuk en ik mocht dat dan van mijn pa doen, de Instagram. En ja, dat was eigenlijk het begin daarvan.
Ja.
Ja.
En wanneer komt dan die overslag in je hoofd, ben ik heel erg benieuwd naar. Want omdat je bent nog steeds gewoon bezig in de fiets ook.
Ja.
Dat je zelf video's wilde gaan maken. Want je had dan, je zei in het begin al, nou, kreeg je hier een opdracht om wat Nederlands-Chinese filmpjes te gaan maken. Maar dat er moet meer zijn voordat je een stap neemt om echt 3 jaar lang dedicated ook video's te gaan maken. Dus waar zit hem dat in?
Ik zag de toekomst erin. Ik dacht, daar heb je wel zo'n bereik. En als je die bereik in China is zo groot, want China heeft zoveel mensen. Als je die bereik hebt, dan zijn er zoveel kansen wat je er ook mee kan doen.
Ja.
Maar het was niet van echt zo goed doorgepland van oké, als ik dat bereik heb, ga ik dit doen. Het is meer van, ik ga eerst dat bereik krijgen en dan zie ik wel hoe het gaat.
En kun je die wereld dus voor ons schetsen in China, hoe die online wereld werkt, hoe dat eruit ziet, hoe dat er toe gaat. Ik heb wel eens, ik zei het al met je, Tim van der Wiel van Go Spooky, bijna al mijn kijkers en luisteraars kennen hem wel. Hij vertelt ook vaker over onder andere wat er in China gebeurt, om een beetje te spiegelen van, dat gaat hier ook gebeuren.
Ja.
Misschien op een net iets andere manier en net iets later, maar we kunnen daar veel van leren. En als je dan ook die beelden gaat opzoeken, dan is het echt van, oh wow, bijvoorbeeld livestreaming en in livestreams producten kopen, dat is hier nog eigenlijk helemaal niet of nauwelijks. Mm-hmm. Kun jij die werelden dus tastbaar en visueel maken?
Zoals je zei, eigenlijk die longform content is meer dat China dat over heeft genomen van YouTube. Maar als je kijkt naar shortform content, zoals wat TikTok in China heet dat dan Douyin, dan zie je wat ik dan zag 3 jaar terug is dat eigenlijk TikTok de Chinese TikTok was 3 jaar vooruit wat het hier dan is. En dat zie je nu ook, dan 3 jaar later. Oké, nu is het wat 3 jaar daar was, 3 jaar geleden daar was. Maar in China is nu dan de grootste inkomsten wat je eigenlijk kan doen met content, is via livestreamen. Maar daar hoe het werkt dan livestreamen is, dan mensen gaan 2-3 uur achter elkaar livestreamen. Maar het enige is product laten zien, product laten zien, product laten zien. Oh, en ik laat dit product zien. En als je nu bestelt binnen deze 3 minuten, dan krijg je het voor deze prijs. Maar na 3 minuten later is die prijs niet meer.
Een soort telcel bijna.
Ja, eigenlijk. Ja, dat is. En, maar het is allemaal soort producten. Ik heb ook een vriend die dan Engelse lessen verkoopt via zijn livestream. Maar die zegt dan ook, binnen 1 livestream verkoopt hij misschien 30.000 packages van zijn les. Maar ook dan doet hij weer die prijs van binnen 5 minuten bestellen, dan is die prijs, anders is dat niet meer die prijs.
En is dat dan ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ook een cultureel verschil? Want als je dat hier zou doen, dan zeggen mensen, waarom is die prijs, snap je, dat pikken ze eigenlijk bijna niet of zo, maar waar...
Ik denk dat het ook weer een soort van... Want livestreamen in China, dat was ook niet in 1 keer toen een aanslag. Dat was een soort van opbouw.
Ja.
En de reden voor wat dat is, waarom... Ze doen er ook altijd een soort van... hoe moet je het zeggen? Een soort van... een soort de act. Het is helemaal een show geworden.
Je mag soms trouwens Engels gebruiken.
Ja, oké, super. Maar, ik weet het woord soms niet.
Ja, ik denk dat mensen het al wat door hebben. Maar omdat je zo lang in China natuurlijk hebt gewoon alleen maar Engels-Chinees hebt gesproken, is het logisch dat je niet elk Nederlands woord...
Ja, het is echt basic Nederlands.
Ja, dus je kunt gewoon als je wilt het Engels gebruiken.
Het is soms gewoon een show voor de mensen van eigenlijk van... Oké, ik ga nu mijn supplier opbellen en ik wil voor die prijs dit kopje gaan verkopen.
Ja.
En dan belt hij die op. Ik zeg van, oké, ik wil hem voor 3 jaar bier gaan voor 50 euro cent gaan verkopen. Maar dan laat hij ook aan de speaker, dan zet hij die telefoon op speaker en zegt die supplier van, nee, dat mag niet. Hij kost 60 euro cent of dit en dat en dit. Maar nee, ik doe het voor mijn fans. Het moet voor 50 euro cent en nu uit. En dan gaat het soort van zo.
Ja.
In zo'n soort concept. Van dat, hij doet dit voor mij. Dat is eigenlijk het hele principe. Ja. Dat die fans of die kijkers dat dan dat gevoel hebben. Daarom, ja.
En geloven ze dat ook echt of willen ze daar graag in geloven?
Dat is een goede vraag.
ik noem wat...
Zoals ik kan zeggen, mijn vrouw's tante, die doet dat ook voor speciale kleding, alleen maar voor mensen die oversized kleding hebben in China. Maar zij doet dat dan ook, doing livestreams, moet ze dat dan ook allemaal gaan verkopen. Maar dat mensen het gaan geloven of niet, dat is een moeilijke vraag. Maar je ziet wel dat heel veel mensen grappen over maken. Weet je, ik denk dat ze het weten dat het een show is.
Ja.
Maar ja, ze denken, oké, als ik het zelf online ga kijken voor die prijs, dan is het nog steeds goedkoper. Dus daarom.
Ja,
daarom,
maar dan is het een leuke entertaining show. Ja. En kun je er ook nog iets leuks mee kopen. Maar dan is het niet. In Nederland is zo'n verschijnsel cursusverkopers.
Okay.
Mensen die online cursussen verkopen, daar wordt heel veel. Is heel veel kritiek op. Omdat ze ook allemaal tactieken gebruiken om dat dan aan te prijzen. En daar zeggen eigenlijk de Nederlanders dan van nee, dit pikken we niet, dit vinden we. Nee. Vinden we niet terecht, maar dat is iets heel anders eigenlijk wat jij zegt. Het is een leuke manier om het, om het aan te prijzen, zeg maar.
Maar alles is ook daar heel transparant, weet je. Van alles wordt er ook gemaakt. En als je iets verkoopt, zoals ik heb een Franse vriend die dan ook content maakte in China. En hij verkoopte dan petten. En die petten verkocht hij dan voor €20. Misschien is dat niet zo duur hier. Maar de Chinese mensen denken, ja, ik weet het, waar die pet wordt gemaakt. Die pet wordt voor €80 gemaakt. Het is gewoon een oplichterij.
Ja.
Maar vanwege die reden kon die jongen dan geen content meer maken in China. Die was helemaal gewoon gecanceld.
Ja.
Vanwege dat hij zoveel verdiende op die pet. Dus het is, als je geld wil verdienen in China, moet je het eigenlijk op een... je kan het niet van je fans verdienen. Je moet het eigenlijk meer van een soort van brand deal.
Ja,
in die sens. Of je moet echt gewoon goede deals kunnen geven aan je fans. Want ze komen er toch achter wat je er eigenlijk aan verdient.
Ja, dat is heel transparant eigenlijk inderdaad, wat je net al zei. Ja.
Ja, het is super, super transparant in die sens. Ja.
En hoe ziet jouw business kant er dan uit? Want op het duur, we gaan weer even terug naar waar we op een gegeven moment zijn geëindigd. Van, je begint dus met video's, 6 per week. Testen van wat werkt, wat werkt niet. Eerst waren er een hoop dingen die niet werkten. Op het duur de reactievideo's op muziek, die gingen helemaal los.
Ja.
Dus dan groeit je bereik dus ineens van wat naar wat?
Ik denk, toen die tijd was het dan op die longform content, ging het van, 500.000 volgers, naar nu wat het 1,8 miljoen volgers is.
Ja, op één platform
is
het dan.
Op één platform, Dus het is driedubbel de fans.
Ja.
En dan ook je views voor andere video's gingen dan ook weer omhoog. Maar dan gaat je prijs ook weer omhoog voor een specifieke brand deal.
Ja, want dat is eigenlijk mijn vraag van op een gegeven moment. Want jij in het begin van, ik deed het nog helemaal niet met als doel er geld aan te verdienen. Het was gewoon eerst het bereik opbouwen, dan zien we wel.
Ja.
Maar je komt op dat omslagpunt dat dat bereik ineens wel iets waard is.
Ja.
Hoe heb je dat toen aangepakt? Want komen dan bijvoorbeeld sponsoren naar jou toe? Of moet je die gaan zoeken? Of hoe werkt dat?
In China begint het dan ook weer anders. Want er gaat nooit een merk direct naar je toe komen. Het is altijd een soort van marketing agency die dan naar je toe komt.
Ja, die NCM's die ze ook in Nederland eerst hadden.
Maar het is ook weer geen MCN. Het is een soort van, hoe moet je het zien? Advertising agency.
Okay,
die komt dan direct naar jou toe van wat is je prijs? En dan van die prijs moet je dan ook weer een commissie geven aan die advertising agency.
Ja, uiteraard.
en die kwamen dan ineens eindelijk nadat ik wat views kreeg. Werd dat ook weer omhoog getrokken. Maar de brands waar je daarmee werkt is, ik weet niet of je Lincoln Co. kent?
Ja, zeker.
Die auto's, dus daar hebben we dan iets mee gedaan. Amazon doen we ook iets mee. Maar als ik in China was, dan had je veel meer brand deals dan wat ik hier zou hebben. Hier moet je meer kijken van wat voor platformen kan je mee werken of wat voor merken die hier ook zijn, die je dan daar ook weer kan laten promoten.
Ja, precies.
Dus je bent wel echt gelimit op wat je kan promoten. Maar hoe moet ik het zeggen? Er zijn genoeg kansen om dat te doen. Daar heb je misschien één keer in de maand of zoiets dat je een brand deal hebt. Het is niet dat je 3 of 4 in de maand zou hebben, maar eentje in de maand.
Ja, precies.
Daar red je het wel. Maar je krijgt niks met views. Zoals op YouTube, als je 1 miljoen views krijgt, dan zit je lekker voor de maand. Maar in China is dat weer heel iets anders. Je kan 1 miljoen views krijgen, maar daar heb je misschien de inkomsten van €80 of zoiets.
Ja, wauw. Dus je moet die brand deals hebben daar om hiervan te kunnen leven. Ja.
Ja. En dus dan ben je ook, moet je ook juist goed nadenken van wat voor content wil je dan gaan doen. Want brands, merken gaan niet allemaal wat dan ook content gaan ze sponsoren. Ze gaan, specifiek wil ik dit laten zien dat, Linking Code in Nederland is ook best groot. Dus dan moet je juist wel goed richten van wat voor content je gaat doen.
Ja. En vind jij de content dan ook allemaal leuk die je maakt? Want dat klinkt ook een beetje, ook omdat we gaan het allemaal testen.
Ja.
Dat het ook een beetje afhankelijk is van wat goed werkt en wat er voor de merken werkt, wat jij maakt, zeg maar.
Natuurlijk. Voor mij, ik vind het heel leuk nu. Want ik weet nu wel wat ook kan werken en wat ik ook zelf leuk vind. Want soms, creative team bij ons is eigenlijk mijn vrouw en ik. En wij doen alles samen. Ja. Maar dan zegt ze van, je kan dit doen of je kan dat doen. Maar na 6 jaar dan denk je ook van, dat heb ik al 3 jaar geleden gedaan. Dat heb ik al 4 jaar geleden gedaan. Dat wil ik echt niet meer doen. Dus nu is het echt van, we zitten misschien 2 of 3 weken bezig voor 1 specifieke video dan.
Ja, kijk.
Ja.
En er zijn ook veel andere content creators die dit nu gaan luisteren uit Nederland. Je hebt natuurlijk heel veel ervaring wat je al zegt. Wat kan je ons leren daarover? Wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan jij... Natuurlijk snap ik dat video's voor Chinese publiek weer anders werken dan voor Nederlands publiek, kan ik me voorstellen. Want elke doelgroep is anders. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal dingen die je wellicht wel hebt geleerd, waarvan je zegt van dit zijn...
Goeie punten.
Goeie punten, inderdaad.
Ja. Goh, dat is moeilijk. Ik denk voor mij... dat is echt moeilijk. Maar ik leer zelf ook veel van YouTube eigenlijk. Ik probeer van andere mensen in die sens te kijken van YouTube. Wat werkt op YouTube? En dan ga ik dat doen, maar dan met een soort van Chinese twist erop.
Ja.
Dat is wat ik eigenlijk het meeste doe. Maar wat voor tip ik zou hebben voor mensen die hier content zouden maken?
Eén ding wat ik al bijzonder vond wat je zei is van... je moet een uniek haakje vinden waardoor mensen jou bijzonder vinden.
Ja,
en jij hebt die blijkbaar gevonden op een gegeven moment.
Ja, want Boas, die zei het ook al in zijn vorige... want ik had die aflevering gezien, hij zei het ook. Want er zijn heel veel mensen die dan Eric copycats of Mr. Beast copycats zijn en die groeien. En dat is ook zo. Maar ik denk, na een poosje gaat dat ook weer omlaag. Je moet kijken, laten zien, wat is er zo uniek aan jou dat mensen meer willen gaan zien van dat specifieke content.
Ja.
Ik denk, je vindt je eigen niche en probeer dat dan groot te maken. Van, in die sens. Maar hoe ik altijd kijk naar mijn video's is van, hoe is het relatable naar een normale Sjaak die online gewoon video's staan? Willen ze daar wel op klikken? Wil je daar zelf ook op gaan klikken? En dat is eigenlijk, zo denk ik er altijd over als ik aan video's bezig ben. Maar ik wil eigenlijk het grootste bereik krijgen wat er is. En dan denk je van, wil een normale persoon in China, zal die daar wel op gaan klikken?
Ja.
Dat is...
En kun je eens een voorbeeld geven van een video die je hebt gemaakt, die dus een enorm bereik heeft gecreëerd en hoe je dat gedachteproces, hoe je dat hebt opgebouwd? Dus wat was het begin, het concept voor die video en hoe heb je dat vervolgens helemaal uitgewerkt?
Dat was dan een advertentie voor Amazon. En dan deden we een free store, een gratis winkel. Want op YouTube zie je Eric of andere mensen, die doen dat ook allemaal. Maar dan wat bij ons onze challenge was, dan hadden we in Amsterdam een gratis winkel gedaan. Kon je tv halen, earphones en wat dan ook. Maar je moest Chinees leren.
Ja.
En dat is juist wat de haak was voor meeste Chinese mensen. Van ik wil Nederlands wel zien Chinees proberen te praten.
Ja.
En zo hadden we dat dan ook weer geprobeerd om in te haken.
Ja.
En die video deed heel goed. Die had denk ik 6 of 7 miljoen views in China. Ja, ik was er heel blij mee.
Ja, dat snap ik. Dat is hier bijna niet de helft van het land, maar in ieder geval...
als je zo kijkt, ja.
En ga je dan met een team daar naartoe naar dat restaurant? Of filmt één iemand dat?
Dat is mijn vrouw en ik. Zij is dan de cameravrouw. Ik heb dan nog een vriend in Nederland. Die heb ik ook via ontmoet. En soms vraag ik om mee te helpen in de video's. En dan kwam die ook mee om daarmee te helpen.
Ja.
Dus het 3 mensen in totaal.
Wat eigenlijk best wel bijzonder is, toch? Want als je kijkt naar bijvoorbeeld... laat ik het zo zeggen, het niveau van YouTube, bijvoorbeeld bij Mr. Beast. Die hebben 200 camera's en een team van duizenden mensen, misschien inmiddels wel honderden in ieder geval.
Ja.
Om dat soort bereiken te creëren. Dus en jij zit eigenlijk van, dat is gewoon een vrouw met een camera. Om, ja. Je vrouw is natuurlijk heel goed met die camera. Maar...
Ja, nee, maar het is zeker zo. En, ja. Maar hun hebben een ander budget. Dat is het ook weer, weet je. Want als je die YouTube-inkomsten hebt, dan heb je een veel groter budget dan wat wij hebben met zoals een ad deal. Dat is misschien dit bedrag, maar je weet niet of het dat voor 2 maanden is of voor 3 maanden. En dan moet je ook nog dat proberen mee te werken. Het is niet dat je extra kan rekenen van, oh, ik wil een grotere team hebben. Kan je een extra budget voor geven.
Ja, want ik denk dat de meeste mensen die de titel van deze video zullen hebben gezien, die denken dat jij echt multimiljonair bent.
Nee, dat is niet. nee, dat is het zeker niet. Ja. Het is meer, hoe moet ik het zeggen? Het is eigenlijk best humbling als je dat ziet. Van, als je zoveel volgers hebt in China, betekent niet dat je superrijk bent of zoiets. Ja. Maar je kan superrijk wezen, maar je moet kijken hoe je mee omgaat. Hoe je de inkomsten doet.
Ja.
Want mensen die livestreamen, die kunnen misschien 80.000, 90.000 euro in één livestream gaan verdienen. Maar als je alleen maar focust op content, betekent niet dat je, als je views hebt, dat je direct geld hebt.
Ja. Ja. En hoe belangrijk is het, want iets wat altijd wordt gezegd is van, voordat jij succesvol kunt zijn als content creator, moet je de cultuur van het platform waarop je content maakt begrijpen, maar nog veel belangrijker, de cultuur van de mensen waarvoor je het maakt.
Ja,
stel,
nee,
dat, stel dat jij niet al zo lang in China had gewoond, en dus de mensen had begrepen en gekend.
In China is dat ook weer eigenlijk best wel interessant, want daar zijn ze altijd nieuwsgierig, man. Hoe kijkt de westerse persoon naar dit in China? Dus het is ook aantrekkelijk eigenlijk voor de mensen daar. Maar je mag niet zoveel negatief praten natuurlijk. Dat willen ze ook weer niet zien. Maar ik heb dan, zoals ik zei, waar ik die reaction video's mee deed met die jongen, die heeft nu ook, ik heb dan samen met hem dan ook zijn account opgebouwd.
Ja.
En hij heeft nu inmiddels ook 700.000 volgers op die platform. Maar hij is Chinees gaan leren. Hij doet al zijn video's nog steeds in het Engels. Maar dan probeert hij Chinees eten. Maar hij is van nul begonnen.
Ja.
Maar mensen vinden het nog steeds superleuk om te zien. Mensen zijn niet super daarvan, oh, het moet zo, je moet alles over China kennen. Ze vinden het eigenlijk best wel leuk om die progress te zien.
Precies,
van mensen.
Ja. Wat mooi.
Ja.
En over progress gesproken, wat is uiteindelijk jouw perspectief nu? Want je maakt dus die content. Ja. Je werkt nog steeds ook samen in het bedrijf van je vader, toch?
Ja.
En zoals met alle content creators zit er vaak een eindtermijn aan je relevantie.
Ja.
Ooit.
Ja.
Ik weet dat we liever denken dat het niet zo is, maar
het is wel zo, dus, zeker.
Dus ja, waar ben je aan het bouwen nu? Hoe zie je dat?
Dat is een goede vraag. voor mij was het meer van, zoals wat ik zei, was nooit een groot plan geweest. Want het was meer van, oké, ik wil kijken wat ik kan bereiken ermee. En nu heb je zo'n groot platform. En in China denk ik, zoals als je je eigen product, als je een eigen product creëert, heb je alleen maar één kans. Zoals wat ik zei met die vriend die met die petten bezig was.
Ja.
En dat is helemaal een flut. Dat heeft zijn hele carrière vernietigd.
Ze kunnen in één klap weg zijn.
Ja, één klap en dan is het weg. Dus voor mij in principe is mijn main goal om dan volgend jaar of het jaar daarna eigenlijk een product te hebben wat ik dan kan gaan verkopen. Maar het probleem is, ja, alles is zo transparant in China. Dus je moet wel een goed product vinden waar je ook niet te veel aan verdient. Want anders kan het zo overwezen. Dus dat zijn we eigenlijk nu mee bezig om te kijken wat we daar eigenlijk kunnen gaan verkopen. Via een livestream ook. Dat is ook om voor volgend jaar.
Dus dat zijn nu de vervolgstappen dan van, oké, hoe zouden we naast het verdienmodel van de brand deals ook iets voor onszelf erbij kunnen doen? Want je komt natuurlijk ook uit een ondernemersgezin of een handelsgezin. Ja, dat,
ja. En dat zou het liefste wezen wat we dan zouden kunnen doen. Maar heel veel buitenlanders doen is Engelse les dan ook weer geven. Maar dat is niet wat ik denk als Nederlander dat ik aan Chinese Engels ga leren. Ja. Dat is niet ook de kant waar ik op mee wil gaan. Maar ja, wat je ook ziet in China is dat die longform content, die platform heeft veel minder audience nu dan wat een Chinese TikTok heeft. Dat is echt een groot verschil.
Ja.
Als je ziet met de views en alles. Want er zijn zoveel mensen die niet meer naar longform content kijken in China. Het is allemaal naar TikTok gegaan. De Chinese
allemaal
TikTok.
Snel inderdaad. Ja.
Ja. Ja. En dan op de Chinese TikTok heb je ook wel content dat 1 minuut is of 2 minuten. En dat ook best wel aanklikt. Maar als ik dan zelf kijk van wat ik op mijn Chinese TikTok plaats, met vergelijking met longform content. Want met longform content ben je misschien 2-3 weken bezig om te plannen. En dan ben je nog een week mee bezig om die edit helemaal perfect te krijgen. Ben je een maand mee bezig. En dan soms denk je dat het 4-5 miljoen views wordt, maar dan wordt het misschien maar 400.000 of 600.000 views. Maar dan ga je een TikTok maken of zoiets, die dan ineens 20 miljoen views krijgt. En daar ben je misschien een half uurtje mee bezig om te filmen en een half uurtje mee bezig om te editen. Ja, en dan denk je, fuck, waar ben ik mee bezig?
Ja.
Ja, dus dat is eigenlijk... dan zie je die trend wel dat longform content in China wel aan dalen is. En dan als dat je main income source is, dan denk je ook van, ja, wat is dan de volgende stap?
Ja, zeker. Ja. En wat als ik jou vraag, want als mensen vanuit de buitenwereld naar een content creator kijken, dan denken ze vaak van, hé, dat is best wel makkelijk geld verdienen. Je maakt een video, wat je zegt, misschien in een half uur, je uploadt dat, daar krijg je geld voor. Wat kost dit leven jou allemaal? Wat kost het jou om die video steeds te maken en dat enorme bereik op te bouwen?
Je bedoelt, wat kost het voor me? Je bedoelt geld of bedoel je in emotioneel?
Ook in je leven.
Of?
Ja, emotioneel en in je leven. Nou, niet financieel, maar gewoon hoe ziet jouw ritme eruit om dit vol te houden? En wat is de druk op jou als persoon om steeds maar weer te deliveren?
Ja, het is zeker wel een stress, denk ik, wat je dan wel voelt. Weet je, want je kan dan één jaar hebben waar je views echt super zijn, maar als die views omlaag gaan, dan voel je dat zeker. En dan stress je wel uit. Als je dan 3 video's achter elkaar hebt die views niet goed zijn, maar dan ineens heb je wel eentje die je weer optrekt, dan ben je, ah, ik ben er nog steeds.
Ja.
Maar zoals je zegt, ja, je relevantie gaat wel weg. Je hebt er een soort van... deadline voor, een end date, expiration date.
Ja.
En ja, het is wat het kost, dat zou ik moeilijk zeggen van emotioneel of zo. Ja, ik denk iedereen die maakt niet uit wat voor werk je doet. Je hebt dat zeker, maar ik denk het ergste is wat je als je dan aan denkt is die expiration date. Van when am I irrelevant? Dat is de grote vraag.
TikTok.
Ja, en dat is, ik denk dat het moeilijkste is van, oké, heb ik 6-7 jaar van mijn leven aan dit uitgegeven, maar wat krijg ik dan uit? Natuurlijk heb je er inkomsten mee, maar ja, gaat het ook stoppen op een moment?
Is dat alles?
Ja. Ja.
En wat is er in je grootste dieptepunt geweest van die hele creator journey, dat je zegt op dat moment?
Oef, ik denk dat echt, voordat ik naar Nederland verhuisde, want dat was toen... was ik er 3 jaar al mee bezig, maar ik had niet echt een super hoge inkomsten of zoiets. Er was geen grote brand deals. Maar nadat dat was eigenlijk mijn dieptepunt eigenlijk. Dus ook om. En dan zie je dat als je ook was terug naar Nederland verhuisd. En toen ging alles weer omhoog.
Ja.
Dus dat voor mij was het dieptepunt eigenlijk net voordat ik terug naar Nederland was verhuisd.
Maar was het op dusdanig niveau dat je bijvoorbeeld ook je huur niet kon betalen? Of zat je daar? Of wat
nee,
was
maar
de
is dat wel op een randje? Is dat zeker wel op een randje? Ja. Je zat zeker wel op een randje en dan ja, huur niet betalen. In China is dat nog wel te doen, want dan kan je altijd naar je vriend vragen. Hey, kan ik even €500 lenen? Krijg je dan weer een maand later weer terug. En dat was dan ook op dat moment. Maar ja, dat was het moeilijkste, denk ik zeker, ja.
Ja.
Maar in China was dat wel mooi, want iedereen is er ook voor elkaar. Als dat nodig is, dan kan je altijd naar je vriend toe om even een steuntje te vragen.
En dat wordt dus ook wel besproken. Want ik dacht heel vaak, als buitenstaander gezien, dat de Chinese cultuur ook heel erg behoudend is. Dat je niet praat over je
inkomsten.
Inkomsten, problemen, je zorgen, waar dat je mee zit. Maar jij zegt eigenlijk iets anders.
Ja, en dat verschilt ook weer in China. Want het noorden in China en het zuiden in China is compleet weer anders. Maar in China, wat ik dan wel echt had gezien, is een van mijn beste vrienden, maar heel veel van mijn grote vrienden, die waren dan eigenlijk van noorden van China. Maar ik woonde zelf in het zuiden van China. Die noordelijke mensen, die zijn echt van, oké, wat heb je nodig? Hoe kan ik je helpen? En was altijd... Ja. Dan voelde je nooit eigenlijk heel alleen. Hè. Dat was wel het mooie ervan.
Ja.
Ik voelde me ook niet... Zelfs als ik bijna geen geld had op mijn rekening, gingen we nog steeds uit eten, uitdrinken en wat dan ook. En dan betaalde me. Was allemaal nog wel goed.
Meen je, ja.
Dus dan voel je ook niet echt in het dieptepunt, zoals je zegt. Maar ja... En als je die omgeving had, voor mij was dat, omdat ik die omgeving had, dacht ik altijd, ja, ik kan nog wel even door, de volgende video gaat doorbreken.
Dat dus je hebt eigenlijk een heel sterk support system.
Ja,
daar.
Ja.
En als we dan even kijken naar wat je zei over in Nederland, en dat is ook mijn ervaring, ik ben in Limburg opgegroeid,
ja,
is dat als je iets zou willen, wat anders is dan wat de rest wilt,
ja,
dan wordt dat vaak niet heel erg gestimuleerd, maar juist een beetje de kop ingedrukt, negatief benaderd. En als je dan een fout maakt en het gaat misschien nog niet zo goed, is het ook juist, ja, zie je wel, in plaats van laten we diegene helpen.
Ja, dat had ik echt niet in China. Ik had altijd die vrienden die zeggen van, ja, nee, de volgende komt wel door. En het is ook van, social media wordt er ook echt heel opgehyped, weet je. Want elke Chinees denkt, oh, met, als je video's maakt, dan ga je heel veel geld verdienen. Dat denken ze wel allemaal.
Ja.
En dus voor die reden waren al mijn vrienden altijd heel veel support.
Ja, wat mooi zeg.
Ja, ik ben heel dankbaar voor dat, ja, zeker.
Ja. En wat is als je nou terugkijkt op die hele reis en ook jouw ervaring binnen China. Er zijn natuurlijk ook veel vooroordelen vanuit het Westen bijvoorbeeld over China die niet kloppen. En andersom wellicht.
Ja, tuurlijk.
Maar je zei net van, hey, Chinese mensen staan juist heel erg open ook om mensen te laten leren en dat te doorzien. Wat zijn dingen waarvan jij zegt van, hey, daar moeten we met een andere bril eigenlijk naar kijken vanuit Nederland gezien, om daarvan te kunnen leren wellicht.
Wat we zouden van kunnen leren? Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Want
waarom is dat moeilijk?
Want iedereen heeft een andere goal, weet je. Van, weet je wat ik zeg? Oh, dit is misschien goed om te leren. Misschien is dat niet iets wat je denkt dat je nodig zou hebben. Maar het enige wat ik wel misschien zou willen zeggen is dat er echt veel kansen zijn in China. Het is niet zo closed en streng dat mensen zoals mensen denken. Want ik maak content daarvoor 6 jaar. Ik heb allemaal gekke video's gedaan en wat dan ook. En ik heb nog nooit gedacht van, oh, ze gaan me in een bak gooien of zoiets.
Ja.
Dat, het is echt niet van die aspect. Het is meer van, ja, er zijn echt veel kansen. En ja, ik denk, wat we van kunnen leren. Lopo, niet je dat als er iemand je Hollanden wil leren een ding over de Chinezen, dat ze kunnen groeien, denk je dat het is? Sorry, ik vraag mijn vrouw even wat. Yeah, it's a big question.
Is there nothing that comes to mind when you look at the people and the people here, for instance, the way they are looking at life and their perception of.
But I in that sense, it's like what makes you happy, right? Because over here, you don't need to have a lot of money to be happy. But in China, the main thing I still think is money, no? High efficiency, dat zegt ze. Dat in China dat er echt een high efficiency is.
Ja.
En ja, misschien is dat ook wel zo. Want zoals mijn editor, als ik die om 12 uur 's nachts een message stuurt, dan zal die altijd beantwoorden. Dat maakt niet uit. En dat is misschien wel ook zo. Maar ja, dat is ook weer kijken van hoe je het leven ziet.
Ja.
Waarom is daar high efficiency? Is dat om mensen geld willen verdienen? Waarom willen ze geld verdienen als je ziet waar China vandaan komt? Weet je, van 20, 30 jaar terug. Ze willen niet terug naar die tijd, dus daarom is dat er van, ja, ik moet geld verdienen, ik moet dit doen, ik moet dat doen.
En leg dat eens uit hoe China 20, 30 jaar terug eruit zag, om dat tastbaar te maken voor mensen hier, dat ze in plaats van het alleen zeggen, oh ja, ik snap wat je bedoelt, maar het ook.
Ja, in die sens, kijk, de mensen die nu misschien in een office werken of achter de computer werken, hun ouders hadden misschien op een fabriek gewerkt.
Ja.
En hun ouders hadden misschien op het platteland gewerkt. Dat is echt hard werken in China toen die tijd. Want China heeft ook een history, een geschiedenis dat misschien niet zo mooi is. En misschien, ja, met de revolution en al dat wat erachteraan was gekomen. Dat als een Chinese persoon, die zal altijd naar de ouders luisteren van, ja, je wilt niet terug naar die tijd. Of je wilt eten op je tafel hebben. Dus daarom werken ze zo hard. Vind ik, in die sens. En daarom denk ik ook dat Chinese mensen heel dankbaar zijn voor de kansen die ze hebben. En daarom is die efficiëntie ook best hoog.
Ja, want dankbaar, dat noemde ik jou net ook, of hoorde ik jou net ook zeggen. Van, ik voel me heel dankbaar dat ik dit mag doen en waar ik nu sta. Dus dat is natuurlijk een hele mooie eigenschap waar iedereen iets van kan leren. Want dat betekent dat je stilstaat bij wat je wel hebt en niet bij wat je niet hebt.
Ja, dat is zeker. Maar om dat te zeggen, van dat is iets wat Nederlanders kunnen leren van Chinezen, dat is ook moeilijk om te zeggen. Ja. Ik denk dat Nederlanders ook dankbaar zijn voor wat ze hebben en al dat. Zeker, denk ik.
Ja, dat is het verschil misschien ook per persoon. Maar ik vind het wel mooi omdat jij het even hebt doorleefd, zeg maar. Kijk, ik kan een documentaire kijken of een reisje boeken. Maar dat is iets heel anders dan daar jarenlang wonen en echt met in de community opgaan en daarvan leren. Ja, je hebt zelfs een Chinese vrouw, zoals we net hebben kunnen horen. Dus voor jou is het heel anders.
Ja.
Jij beleeft het heel anders en dat vind ik interessant.
Ja, dank je.
Ja.
Ja, het is... om die kans te hebben gehad om in China op te groeien, vind ik nog steeds echt ongelooflijk. En daar ben ik ook weer aan mijn pa natuurlijk dankbaar voor. Want dan kijk je ook naar andere dingen heel anders, vind ik.
Ja.
Zeker. Maar er zijn nog genoeg dingen waar ik nog niet zoveel over weet. Zoals wat je zei over Zuid-Amerika, hoe groot daar is. Nee, zat ik ook te denken van, oh shit. Ja, daar nog nooit over nagedacht eigenlijk. Ja.
En zelf kinderen, denken jullie daarover na?
Nee. geen plannen gehad voor dat eigenlijk, in principe.
Ja.
Dat is weer ook een andere grote stap. Dan denk ik ook... Ja. Nee, op dit moment nog niet. En jij?
Nou, ik ben steeds meer naar een ja aan het gaan. Ja.
Oh.
In de zin van toen mijn vriendin en ik het er een aantal jaar geleden over hadden... Toen zei ik in het begin... Ik weet het niet zo goed, maar ik neig meer op dat moment naar nee. En omdat ik bijvoorbeeld vond dat je zelf het er goed moet over hebben met je relatie... Tuurlijk. In plaats van in één keer het als een veronderstelde zien van... Ja, natuurlijk willen kinderen.
Ja.
En ook omdat ik me heel erg afvroeg van... Gun je iemand het leven of zadel je iemand op met het leven?
Ja, dat is ook weer een ander.
Omdat ik zelf ook wat donkere periodes heb meegemaakt. En toen zijn we het daar heel vaak over gaan hebben. Ja. Heel veel gesprekken over gevoerd heb ik ook met anderen gedaan.
Ja.
En toen merkte ik ineens dat je best wel kunt bouwen aan... we werken er naartoe om kinderen te krijgen. In plaats van dat je er maar vanuit gaat, zeg maar.
Ja, ja, nee, dat is ook weer een hele andere perspectief, denk ik zeker. Ja, ja.
Nee. Maar de reden dat ik het ook vraag bij jou is omdat ik heel benieuwd zou zijn van met jou... kijk, ik ben in Nederland opgegroeid en ik heb hier altijd gewoond.
Ja.
Maar bijvoorbeeld zou je dan inderdaad, omdat jullie nu weer in Nederland wonen, zeggen van... Ja. Hé, maar dan zouden we bijvoorbeeld ook weer in China gewoon om hun die ervaring ook te bieden? Of hoe zou je daarin staan? Dat vind ik wel een interessante vraag.
Dat is zo moeilijk. Dat is zo moeilijk. Ik denk als ik ooit kinderen zou hebben, dan zou ik... dat is zo ver weg. Maar ik denk als dat ooit zou wezen, denk ik ook weer een mix...
Ja.
Ik denk als ik hetzelfde zou kunnen gunnen als wat mijn pa had gegund, is dan ook daar te terecht zijn en dan ook weer naar Nederland op en neer te kunnen gaan.
Ja, precies.
Toch wel beide plekken te kunnen wezen.
Misschien tot slot, ik herinner me een gesprek wat ik een aantal jaar geleden had met Roland Kaan. Ken je Roland Kaan?
Nee.
Roland Kaan is de, maakt niet uit hoor, is de oprichter van Coolcat.
Oké.
Coolcat, Nederlandse winkelketen. Merk, en hij vertelde me een verhaal dat hij voor het eerst handel ging doen in het buitenland. En ik moet het even... Ik weet niet meer zeker of het in China was.
Mm-hmm.
Maar hij zei van, ik ging, laten we zeggen dat het wel China was, voor het eerst naar China. Ik had daar een zakenrelatie.
Ja.
En er was een spel wat de zakenrelatie voorstelde om met chopsticks zoveel mogelijk balletjes vast te houden die op tafel lagen.
Oké.
Roland die zei, ik ben een fanatieke Nederlander die graag wilt winnen.
Ja.
Dus hij ging de wedstrijd aan.
Ja.
En uiteindelijk won Roland de challenge.
Ja.
Wat bleek, het was cultureel niet geaccepteerd. Hij zette eigenlijk zijn zakenpartner daarmee voor schut.
Ja, respect.
En daarmee ging de deal van tafel. En dat was een hele harde les, zei hij, om te leren dat je de cultuur moet leren begrijpen waar je in begeeft. Ik moet eerlijk zeggen, toen jij hier net aankwam lopen, samen met je vrouw, en nu ook we dit gesprek hebben, merk ik dat jij volgens mij veel meer ook in je gedrag Chinees bent, om het heel even zo te zeggen, dan Nederlands. En dat ik ineens dacht van, hey, zouden er dingen zijn die ik nu op een bepaalde manier doe, alleen al hoe ik me voorstel of zeg, die daar totaal niet
geaccepteerd
zouden zijn? Of heb je dat zelf ooit meegemaakt in het begin? Dat het gewoon puur bepaalde gebruiken die wij hier hebben, daar een hele andere betekenis of lading hebben?
Daar is het... dat is ook weer... dat is zo groot daar. Maar daar is respect echt een groot ding natuurlijk. Ja. Je mag nooit iemand waar je zaken mee doet, of iemand die in een hogere positie dan jou is, meer geld heeft, meer een groter bedrijf heeft of wat dan ook, dan mag je hem nooit voor schut zetten. In geen één sens, maar het is, daar is ook zelfs met drinken, want drinken is daar een heel groot drinking culture in China. Zelfs als je zaken doet en wat dan ook, is dat zelfs als je een... simpel tip geven. Als je ooit met iemand gaat drinken, ja, dan mag jouw glas, moet je altijd je glas onder die andere glas gaan doen. Als je gaat klinken met iemand, prompt not to proost, okay, want dat is meer van een respect ding. Ja. Maar dan gaat het soms dat je lager en lager en lager en helemaal op de vloer gaat klinken met die andere.
Ja.
Maar ik denk niet dat er een specifiek iets is dat zo erg zou wezen in China, want ze zijn daar ook heel understanding van als je iets verkeerd doet of wat dan ook. Maar ik denk...
Ja, maar er zijn dus heel veel eigenlijk...
Kleine regeltjes
die heel veel ook te maken hebben en terug te leiden zijn naar respect, die je wel op een gegeven moment moet weten, wil je goed inblenden, ja.
En ja, het is moeilijk om 1, 2, 3 om erop te komen, want ik ben ermee opgegroeid. Dus ja, voor precies, mij is dat juist te denken van wat is eigenlijk iets apart. Maar,
Nou, het is natuurlijk ook bijvoorbeeld met elkaar begroeten of elkaar verlaten. Wat je zei, eigenlijk met het glas heb ik ook wel eens gezien met mensen die steeds lager buigen en weglopen terwijl ze dat doen. Is dat bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld? Of?
Buigen doen ze niet in China, maar het is altijd meer van... Je wil meer respect geven aan die andere persoon eigenlijk. Ja. Dat is het grootste. En hoe je dat doet, heb je eigen manieren natuurlijk. Het is ook iets van... als je aan het drinken bent, weer drinking culture. Maar dat is het eigenlijk waar je meeste respect eigenlijk vertoont aan iemand. Is dan zeg je van, je moet altijd je glas leeg drinken. Als die persoon waar je mee klinkt, die is in een hoge positie, dan moet jij hem opdrinken. Hij hoeft hem niet op te drinken, maar jij moet hem wel alles in één keer opdrinken. Dus ja, heel veel is er met drinking. Wat ik vind is dan met drinking culture waar je respect kan vertonen aan die andere persoon. Ja.
En bedoel je met drinking culture elke keer, ik associeer dat met alcohol drinken?
Maar... Ja, het is alcohol. Ja, het is alcohol. Okay, ja. Nou, daar is echt van, in China heet dat dan guangxi, dat is relationship. En je bouwt die relationship heel vaak door te drinken met mensen.
Oké.
Ja.
Ja, interessant. Ik had hiervoor namelijk, in de aflevering die de mensen hiervoor hebben geluisterd, ging het heel erg over... niet de verschillen tussen elkaar benadrukken, maar zoeken naar de gelijkenissen en ook hoe dat je van elkaars verschillen kunt leren.
Ja.
En daar heel erg voor openstaan en nieuwsgierig zijn.
Ja.
En dat merk ik eigenlijk dit hele gesprek al. En toen ik jou leerde kennen, van oh, waar er gaan zoveel vragen in mijn hoofd laden weer op. En bijna een soort kinderlijk enthousiasme dat ik er meer over wil weten.
Ja.
En dat had ik al, nou niet weer een tijdje niet gevoeld, maar wel snap je, af en toe komt dat even en denk je, ja, dit is waarom ik dit doe.
Ja.
En daar wil ik je voor bedanken, want het is wel heel bijzonder wat jouw verhaal is, ook hoe dat jij als persoon bent. En het is ook niet zomaar een gegeven dat jij hier nu zit en je tijd hiervoor investeert.
Nou, hartstikke bedankt dat ik hier ook mag komen. Ik vind het heel leuk dat ik ook een keertje mijn verhaal kan vertellen.
Ja. Ja. Is er nog iets wat we hebben gemist van jouw verhaal, wat wel heel belangrijk is om te benoemen?
Nee, ik denk dat je alles hebt. Ik denk dat ik niet veel meer over mijn verhaal er is.
Tot nu toe dan.
Tot nu toe,
Tot nu toe.
Tot nu toe, ja.
Dan wil ik je nogmaals bedanken voor je tijd.
Dankjewel.
Ik wil je heel veel succes gaan wensen, want er komen waarschijnlijk nog een paar miljoen volgers bovenop wat je nu al hebt.
Hopelijk wel.
En vanaf nu ga ik je proberen te volgen.
Super.
Ik weet nog niet hoe we dat gaan doen, maar ik hoop in ieder geval dat we de mensen ook iets hebben kunnen leren in plaats van alleen maar natuurlijk over het video's maken praten. En ik denk dat wel is gelukt, dus
super.
Dankjewel daarvoor.
Hartstikke bedankt.